Met woorden uit opwekking 167 wil ik u op deze herdenking van de geboortedag van de gemeente van Christus allen hartelijk welkom heten. Verbonden met vele broeders en zusters die elders samenkomen, mogen we samen in de naam van Jezus een loflied aanheffen. Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. En de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. En het is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer. Na deze dienst kunnen we elkaar ontmoeten bij het koffiedrinken. In deze dienst gaat broeder Martin Penning voor. En hij zal met ons Gods woord openen bij Handelingen 2, vers 1 tot 4 en 1 Korinthe 2, vers 10 tot 16. En wens je daarbij Gods zegen toe. Voor de avonddienst om 7 uur nodigen we u ook hartelijk uit. Dan zal broeder Bert Boer uit Emmeloord in ons midden zijn. De eerste collecte is voor de gemeente en de tweede voor familie Bosma, die vanuit Australië voor de Wycliffe Bijbelvertalers werken. Van harte in uw voorbeden en ook in de collecte aanbevolen. Donderdagmorgen is de laatste keer van dit seizoen dat het vrouwencontact samenkomt om te genieten van de natuur en van elkaar. Vertrek met de fiets vanaf de kerk om 9:30 en in ieder geval aanwezig zijn om uiterlijk 10:00 bij het bezoekerscentrum van natuurmonumenten in Schravenland. Zie voor verdere info en tips de battlebode van juni. En deze is ook voor gasten en vrienden beschikbaar in het voorportaal. Donderdagavond om 7:30 is de gemeentelijke bidstond en zaterdagmiddag aanstaande om 3:00 wordt in de kerk van de Zevende Dags Adventisten aan de Boomberglaan een doopdienst gehouden. 2 nieuwe leden die op 28 mei belijdenis hebben gedaan, namelijk Marianne van der Bos en Jasper de Vries, willen graag hun oude leven afleggen en opstaan in een nieuw leven. U bent alle van harte welkom om deze dienst bij te wonen. We willen uw gebed vragen voor de langdurig zieken, lichamelijk en of geestelijk. De ouderen, de eenzamen en de rouwdragenden. Sinds afgelopen woensdag ligt zuster Feitje Graverus in het Tergooi ziekenhuis Hilversum. Zij heeft een ontstoken galblaas en galstenen, waardoor zij buikklachten heeft. Ze krijgt in eerste instantie pijnbestrijding. Na het Pinksteren moet zuster Rini Brom een nabehandeling van 3 chemokuren ondergaan. Aanstaande donderdag moet de neusamandel van de 2,5-jarige Aaron Beni verwijderd worden. En zijn moeder Marinka moet rust houden in verband met herniaklachten. En ter bemoediging willen we bij dit gezin de bloemen van deze dag laten bezorgen. Ik vraag u nu op te staan om het in memoriam van Kees Wildschut aan u door te geven. In stil vertrouwen op God is op 23 mei jongstleden rustig en te midden van zijn gezin overleden Kees Wildschut op de leeftijd van bijna 80 jaar. Kees groeide op in Hilversum als zoon van bakker Wildschut, toen gevestigd in de Kerkstraat. Op jonge leeftijd moest hij vanwege astma geruime tijd naar Zwitserland om te kuren. Via onder andere de Maranatha-samenkomsten van dominee Veldkamp kwam hij vanuit de grote kerk in contact met de Vrij-Evangelische gemeente. Op 22-jarige leeftijd deed hij hier belijdenis. Hij stimuleerde later met anderen de jongeren van 16 plus om naar de VO te komen en werkte mee met evangelisatie in Hilversum en Loosdrecht. Hij trouwde met Wil Fontijn in onze gemeente op 5 juli 1962, dus bijna 55 jaar geleden. Lief en leed hebben ze met elkaar gedeeld. Ze mochten vele buitenlandse reizen maken. Via paviljoen en party service Wildschut verzorgde hij vele bedrijfsfeesten, bruiloften, begrafenissen en bijeenkomsten met als motto: op parties komen wij als eerste en vertrekken wij als laatste. Velen uit onze gemeente hebben Kees daar leren kennen, omdat ze hielpen in de bediening. Hij mocht zichzelf hofleverancier noemen. Hij was een betrokken Hilversummer en vervulde diverse maatschappelijke en bestuurlijke functies en steunde goede doelen. Zo was hij onder andere betrokken bij hulpverlening in Rusland. We herinneren Kees als een ruimhartig mens met zijn sterke en ook zwakke kanten. Ondanks de liefdevolle en toegewijde zorg van de medewerkers van woonzorgcentrum De Boomberg, afdeling Plataan, zijn de laatste 5,5 jaar voor Kees, Wil en de kinderen heel moeilijk geweest vanwege de ziekte Alzheimer. Hij is nu bevrijd van zorg en pijn om eeuwig daar te zijn bij hem. Geen smart meer daar omhoog. Woensdag 31 mei hebben we afscheid van hem genomen, waarbij we stilstonden bij Johannes 11, de opwekking van Lazarus. En ook Kees mocht het met Martha getuigen: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Aansluitend is hij bijgezet in het familiegraf op de nieuwe algemene begrafenisplaats. We wensen Wil en de kinderen, klein en achterkleinkinderen, Gods troost en nabijheid toe. En ter nagedachtenis willen we het eerste vers van zijn lievelingslied, Johan de Heer 458, zingen. Neem de wereld, geef mij Jezus. vervolgen deze dienst nu door te zingen het tweede couplet van Johan de Heer 337 en wens elkaar een gezegende dienst.
Ook deze dienst in de handen van de Heere leggen. Laten we een moment hebben van stil en persoonlijk gebed. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. Genade zijn jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen ook couplet 5 van Johannes de Heer 337. Laten we samen gaan danken en bidden. Vader in de hemel, Heer onze God, dank u wel dat we zo uw goedheid mogen bezingen. U die uw heil betoond heeft in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat hij naar deze wereld is gekomen en verzoening heeft gebracht. Heer, dat we nu in relatie met u mogen leven door Het werk wat de Heer Jezus heeft gedaan op Golgotha. We danken u dat we mogen weten dat door het bloed van de Heer Jezus we gereinigd zijn van al onze zonden. Dat we een kind van u mogen zijn, uit genade alleen. Dank u wel, Heer, dat uw zoon die weggegaan is, dat hij is opgestaan. Maar dat hij ook zit aan de rechterhand in de troon. Alle machthebbende in de hemel en op aarde. En dat uw zoon in de hemel voor ons bidt en voor ons pleit. Maar ook de belofte heeft gedaan dat hij ons mensen niet alleen zal laten. Maar dat de trooster, de Heilige Geest, de Geest van Christus, in ons zal wonen. En Heere, we zeggen u dank, Heer, dat het wonder op de Pinksterdag heeft plaatsgevonden. Waarin onder het oude verbond, Heer, uw geest op mensen kwam. Is nu in het nieuwe verbond de Heilige Geest in de mensen die de Heer Jezus Christus belijden als redder, verlosser en Heer van hun leven. Heer, dank u wel dat we een tempel mogen zijn van de Heilige Geest. Dat uw geest in ons woont, in ons werkt. Heer, dat we ook zo met elkaar als gemeente ook mogen weten, Heer, dat we samen ook een tempel zijn waarin uw geest wil wonen, wil werken, ons bij wil staan. Heer, ook voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Heer, en dat hebben we nodig. Iemand die ons bijstaat in dit leven. Om ons iedere keer weer te richten op de Heer Jezus Christus. En dank u wel dat de Heilige Geest in ons iedere keer ons weer terugbrengt bij ons, de kern van ons bestaan. Waarom leven we? En waarom doen we de dingen die we doen? En dat is om u eer te brengen. En om Jezus Christus te dienen. Heren, daarom mag het vanochtend vreugde zijn in ons leven. Vreugde in ons hart. Blijdschap ook in de gemeente. Dat vanaf de Pinksterdag de gemeente is ontstaan. En dat we niet alleen zijn. Maar dat u in ons woont. Heer, dat geeft ons een verantwoordelijkheid. En dank u wel, Heer, dat we uw woord hebben gekregen om te zien, Heer, wat het betekent om samen met u te wandelen. Dat we uit genade mogen leven, maar dat we die genade ook toepassen, Heer, in onze dagelijks leven. Dat wat wij mogen doen, Heer, de werken die u heeft voorbereid. Heer, we willen u zo bidden. Geef ons een vreugdemoment zo samen op deze eerste Pinksterdag. Dat we vol blijdschap zijn, Heer, over dat wat u heeft gedaan met Pinksteren. Dat wat u heeft gedaan in ons leven. Heer, we nu zo bidden. Wilt u ook troostend en vol kracht, Heer, aanwezig zijn bij mensen die het moeilijk hebben. Heer, we denken aan onze zuster Feitje Schraferes, als ze in het ziekenhuis ligt. Heer, wilt u haar helpen, haar bijstaan, haar zegenen, Heer, op die plaats. En Heere, dat ze zich getroost en versterkt mag weten, omdat ze daar niet alleen is. Maar Heer, dat u in haar woont. Wilt u ook bij broederschap Veres zijn, wilt u ook hem helpen in deze tijd. Vader, we nu zo bidden, wilt u ook zijn bij onze zuster Rini Brom, als zij nog behandelingen moet ondergaan. Door zo'n donker en moeilijk dal gaat van haar leven, samen met haar man Chris. Heer, omgeef hem met uw liefde en genade. En Heere, dat ze mogen weten dat u hen vasthoudt, ondanks de omstandigheden die zo zwaar zijn. Dat ze ook vandaag zich getroost mogen weten. Heer, wilt u ook zijn bij Aaron, als hij aankomende week naar het ziekenhuis moet, geopereerd te worden. Heer, wilt u ook bij dit jonge leven zijn, wilt u ook hem helpen, Heer, ook bij de ouders zijn, wilt u uw rust en vrede schenken. En dat de operatie ook mag slagen. Heren, wilt u zijn bij rouwdragenden? Wilt u bij de familie Wildschut zijn? Heren, we danken u dat we zo mochten zingen over de heiland vol liefde. Heren, uw liefde die zo hoog en zo diep is, zo breed is. Heren, dat het alles omvat. En dank u wel, Heer, dat dat getuigenis mocht klinken, ook afgelopen week. Wilt u bij de familie zijn? Wilt u bij zuster Wildschut zijn? Wilt u hen ook troosten in deze dagen, Heer, als er ook een lege plek in het gezin, in de familie is ontstaan? Wees hen zo heel dicht nabij. Vader, wilt u ook zijn bij de situatie in Groot-Brittannië, in Londen? Wilt u ook daarbij rouwdragende zijn? De mensen die verdriet hebben, die in het ziekenhuis liggen door de aanslag die daar geweest is afgelopen nacht. O Heere, wilt u ook de uitkomst brengen, maar bovenal, Heer, dat deze omstandigheden mensen weer terugbrengt bij de essentie van het bestaan. Heer, en dat ze uitkomen bij de Heer Jezus Christus alleen. Dank u wel, Heer, dat ondanks dat wat er in de wereld gebeurt, we mogen weten dat u alles in uw hand heeft en houdt. Dank u wel dat u soeverein bent in uw handelen, Heer, en dat niets buiten u omgaat. Dat mag onze troost zijn, Heer, dat mag onze hoop zijn. En dank u wel, Heer, dat alles uiteindelijk zal medewerken ten goede. En dank u wel dat we mogen uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dat daar dan volkomen vrede zal zijn. Heer, wat een heerlijk uitzicht hebben we met elkaar. Wij als gemeente, de volkeren, Heren, maar ook het volk van Israël. Heer, dat we uiteindelijk mogen weten dat de Heer Jezus Christus zal regeren. Over heel de aarde. Heer, zo zijn we ook begonnen. Want de Heer Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Heren, en laat ons blijven zien op de Heer Jezus Christus, die overwinnaar is over dood en zonde. En dank u wel dat we door het geloof mede mogen zeggen, wij zijn overwinnaars in Christus. Geloofd en geprezen, zij uw grote naam en de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. We gaan ook met elkaar zingen. Gezang 83, de versen 1, 3 en 4. Dan is het ook de gelegenheid uw liefdesgaven te geven. En de kinderen gaan naar hun eigen diensten toe. gaan we met elkaar Gods woord openen. Dat doen we uit twee gedeelten vandaag. Ten eerste Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen 2, de versen 1 tot en met 4. De uitstorting van de Heilige Geest. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Het tweede gedeelte wat we met elkaar gaan lezen is 1 Korinthe hoofdstuk 2. Vanaf vers 10. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. En over dit gedeelte gaan we met elkaar nadenken, de werking van de Heilige Geest. Wat kunnen we in dit gedeelte nu zien over dat wat de Heilige Geest doet in ons leven? En ik ben uitgekomen bij 4 punten. 4 punten die we in 1 Korinthe hoofdstuk 2 kunnen zien over de werking van de Heilige Geest in ons leven. Het eerste punt is vers 12. 1 Korinthe 2 vers 12 zegt: en we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Wij hebben ontvangen. Wat hebben we ontvangen? De geest. Nummer 1. De Heilige Geest woont in gelovigen. Tweede puntje in de versen 10 en 11. Dus dan gaan we even iets omhoog. 10 en 11. Daar staat: aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen. Tweede puntje. De Heilige Geest onderzoekt. Derde punt. Vers 13. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. De Heilige Geest leert, of de Heilige Geest onderwijst. En als laatste puntje, de versen 14, 15 en 16 spreken over dat de Heilige Geest gelovigen laat groeien. Maar wij hebben de gedachten van Christus. Het blijft toch altijd een beetje een lastig punt. Pinksteren, een vreugdevol feest. Maar wat doet de Heilige Geest nu? En heel vaak hebben we dan allerlei gedachten, als we al gedachten hebben over de werking van de Heilige Geest. Maar toch vinden we dat lastig. Wat is dat nou precies? En is dat dan emotie? Of is dat dan echt de werking van de Heilige Geest? Nou, in de gemeente van Korinthe gebeurden er allerlei dingen, allerlei werkingen van de Heilige Geest. Dat kun je later lezen. En dan zie je dat Paulus dat als het ware wat gaat indammen. Maar ja, wacht even, wat hier allemaal gebeurt. We moeten wel blijven toetsen of dit nou daadwerkelijk van de Heilige Geest is. En in dit gedeelte, al ver daarvoor, in 1 Korinthe hoofdstuk 2, laat hij al wat zien wat de werking van de Heilige Geest is. Nou, dat hebben we met elkaar doorgenomen, puntsgewijs. En dat gaan we dan ook met elkaar ontdekken. En is dat nu, want dat is altijd de vraag dan, in ons leven zo? Is er nou vreugde, is er nou blijdschap vandaag, omdat het Pinkster is, omdat de Heilige Geest in ons woont en in ons werkt? Of hebben we toch zoiets van, eigenlijk weet ik het niet zo goed, wat nou de werking van de Heilige Geest is in mijn leven? Nou, dan hoop ik jullie met dit gedeelte daarbij te helpen. Het eerste wat we met elkaar moeten doornemen is vers 12. De Heilige Geest woont in gelovigen. En wij ontvangen de geest die uit God is. Dat woordje ontvangen, dat zou ik, als je toch wat streept, zou ik dat streepje, dat woordje zou ik onderstrepen. Dat is een belangrijk woordje, ontvangen. Je kunt het woordje ontvangen of aannemen omschrijven als van het aannemen van iets dat gegeven wordt, maar dat je eigenlijk niet verdient. Maar je ontvangt het wel. Je mag het wel aannemen. Als het ware mag je het aannemen als een cadeau wat door de ander aan jou geschonken wordt. Nou, dat is geweldig als je mag weten dat God jou dingen schenkt. Zonder dat je daar eerst van wat hoeft te doen, mag je het ontvangen, mag je het aannemen. Het is Gods genade dat Hij jou zaken geeft. Geestelijke gaven geeft. Nou, wat zijn dat dan? Nou, genade. Genade, dat geeft God aan je. Vergeving van zonde. Geeft God aan je. Eeuwig leven. Geeft God aan je. En je mag het zomaar aannemen. Je mag het zomaar ontvangen. En de Heilige Geest mag je ontvangen. Mag je aannemen. Het wordt door God aan jou geschonken. Galaten 3 vers 2 zegt het zo. Galaten 3 vers 2 die zegt: dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen? Weer datzelfde woordje ontvangen. Uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Eigenlijk zegt Paulus hier: hoe ben je nou aan de Heilige Geest gekomen? Is dat uit werken van de wet? Is dat uit eigen werken? Is dat door kracht? Is dat door je aan allerlei regeltjes te houden? Heb je daardoor de Heilige Geest ontvangen in je leven? Of heb je hem ontvangen op basis van geloof? Nou, de vraag stellen is een direct beantwoorden. Je kunt de Heilige Geest niet ontvangen door zelf goede werken te doen. Je kunt de Heilige Geest ook niet ontvangen om, als je God een beetje tegemoet komt. Of, zoals het wat populairder gezegd wordt, als je God gaat pleasen. Dan ontvang je de Heilige Geest niet. Maar de Heilige Geest ontvang je, krijg je, mag je aannemen op basis van het geloof in de Heer Jezus Christus. Als je weet dat Jezus Christus jouw redder, jouw verlosser is, jouw Heer is van, je, van dit leven, van jouw leven, dan ontvang je de Heilige Geest op dat moment in jouw leven. Anders gezegd, misschien iets lastiger, misschien meer kerktaal, maar ik zeg het toch. Als je rechterlijk bent vrijgesproken, dus je staat met je zonde voor de Heer Jezus Christus. Hij zou jou moeten oordelen. Maar de Heer Jezus is voor jou de weg naar Golgotha gegaan, is gestorven, is opgestaan. En als je nu voor Jezus Christus komt en je, mag je zijn genade aannemen, en doet hij jou rechtelijk vrijspreken. Je zonden zijn je vergeven. Ik zie je aan door mijn bloed. En op dat moment ontvang je ook de Heilige Geest. Dan is Gods Geest, dan ben je een tempel van de Heilige Geest aan jou gegeven. Nou, zo zegt de Heer Jezus het ook in Johannes. En ik zal de Vader bidden en hij zal een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Dat is mooi. De Heilige Geest in je, door het werk van de Heer Jezus, door het offer van de Heer Jezus, en hij blijft bij me. Hoeveel hij dan de ruimte krijgt in je leven, is een ander verhaal. Dat heeft te maken met je heiligmaking. Maar je mag weten op basis van Gods genade, dat als je vrijgesproken bent van je zonde, je de Heilige Geest hebt ontvangen. En lieve mensen, dat is een totaal andere wereld op dat moment, hè? Dat is een totaal, als je de Heilige Geest ontvangt in je leven, is het een totaal andere wereld waar je in leeft. Dat zegt Paulus daarna direct. En wij, vers 12, hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Hij zet nu twee werelden tegenover elkaar. De wereld en je leven door de Heilige Geest. En dat zijn twee werelden die passen niet bij elkaar. Die zijn van elkaar gescheiden. De geest van de wereld is een andere geest dan de Heilige Geest. Nou, wat zou de geest van de wereld nou kunnen zijn? Nou, er staat de geest van de kosmos. En kosmos heeft verschillende betekenissen, maar de betekenis die hier bedoeld wordt is, de geest van de wereld is een anti-christelijke geest. De geest die beïnvloed is totaal door de Satan. Door de Satan. Antichristelijk. Dus de wereldse geest is een geest die probeert Jezus Christus totaal uit te bannen. Ja, in gedachten, in leven, in alles. En je voelt wel aan dat die antichristelijke geest, die wereldse geest, totaal tegenover de Heilige Geest staat. Want de Heilige Geest zijn doel en zijn taak is je juist richten op de Heer Jezus. De taak van de Heilige Geest in je leven is Jezus Christus laten zien. De geest van de wereld, de geest van de kosmos, is een geest die uitgaat van menselijke wijsheid. Hoe weet ik dat? Nou, dat heeft hij even ervoor gezegd, 1 Korinthe 2 vers 5. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. 1 Korinthe 2 vers 5. Dus de geest van de wereld gaat uit van menselijke wijsheid, ingefluisterd door de Satan. En de Satan fluistert mensen in, je bent zelf wijs, je kunt zelf je stappen maken, je kunt zelf wel alles bepalen, daar heb je Heilige Geest, Christus, niet voor nodig. Een anti-christelijke, een anti-christelijke Christus beleid wordt er gevoerd, waarin de wijsheid van God wordt weggeredeneerd door de wijsheid van mensen. En dat staat lijnrecht tegenover elkaar. Welkom in deze wereld. Toch? Dit is toch de wereld waarin we leven met elkaar? Jullie kijken van, nou, het is volgens mij jouw wereld, maar mijn wereld is het niet. Maar, nou leef ik ook wat afgezonderd, dus misschien dat jullie denken, ach gut, maar kom er eens een beetje in de wereld. Dat kan, maar. Maar het begint al bij jongs af aan, hè. Als kinderen op school komen, heerst er een antichristelijk geluid. Christus moet wegverbannen worden. Uit het leven en op de middelbare school wordt het nog veel sterker. En dan ga je je leven verder leiden. En hoor je nog de geest van God en zie je de geest van God werken in de gemeente. Maar als je er maar even buiten stapt in de wereld waarin we leven. Of dat nu gaat over muziek, of dat nu gaat over televisie, of dat nu gaat over de politiek. Overal is er een antichristelijk geluid en het antichristelijk geluid wordt alleen maar sterker. Zelfs zo sterk, zo zie ik dat in ieder geval, dat heb ik dan nog wel meegekregen, broeders en zusters, dat een bepaalde politicus niet meer wil samenwerken met een andere politicus die dat christelijke geluid nog wil laten horen. Je ziet het gewoon met geestelijke ogen kijken, zie je dingen gebeuren. En zie je dat Christus en God weggedrukt wordt. De geest van God weggedrukt wordt en de menselijke wijsheid, de geest van de wereld, meer en meer openbaar gaat worden, wat uiteindelijk zal eindigen in de antichrist. De antichrist. Goed. Nou denken mensen vaak, nou die geest van de wereld, dat is een geest van vrijheid. En de geest van Christus of Gods geest is een geest van gebondenheid. Dan word je in een bepaalde mal gedrukt met allerlei regeltjes en wetjes. En dat is eerder slavernij. Nou, Paulus die schrijft in deze brief of in de volgende brief die hij schrijft aan Korinthe, 2 Korinthe, het volgende. 2 Korinthe 3 vers 17. 2 Korinthe 3 vers 17 zegt hij. De Heere nu is de geest en waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Niet losbandigheid, maar wel vrijheid. Wat is het heerlijk om juist de Heere Jezus Christus te kennen. Want de Heere Jezus Christus maakt je vrij. Vrij van zonde. Vrij van de eisen die de wereld op je legt. Maar richt je alleen maar op Christus. En het doel in je leven is hem groot maken. Dus het is een leugen dat de geest van de wereld je vrij maakt. De geest van de wereld brengt je juist in slavernij. Ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, want mijn leven is maar heel kort en ik moet absoluut van alles kunnen genieten. Want het is toch wel kort allemaal. Of je zou kunnen zeggen dat het antichristelijk systeem of het antichristelijk geluid zegt, uit je halen wat in je zit. En wat zetten wij er als de geest van God in ons woont tegenover? Gebruik dat wat God je geeft. Wat een vrijheid. Ik hoef niet te voldoen aan allerlei eisen die mensen aan me stellen. Maar Heere God, dank u wel dat u mij zaken geeft. En dat ik daarvan mag genieten. En dat ik daarmee mag werken. De geest van de wereld zegt, al je kracht inzetten. Al je mogelijkheden inzetten. En Gods geest, werken vanuit Gods geest is, Heer, alstublieft, geeft u mij kracht. En ik wil me stellen onder de leiding van de Heilige Geest. De geest van de wereld zegt, geniet, want het leven is zo voorbij. En de geest van God zegt, Dank u wel dat ik de dingen hier mag doen. Met het perspectief op de eeuwigheid. Dank u wel dat ik hier dingen van u ontvang. Maar ik wil ze inzetten voor in uw wijngaard. En ik wil daar u mee dienen en de mensen om me heen. Wat een vrijheid. Wat een vrijheid. Als je zo kan leven. Nou, de Heilige Geest woont in gelovigen. Uiteindelijk is ten diepste de vraag bij het eerste punt. Weet jij dat de Heilige Geest in je woont? En wil je nu ook leven onder de leiding van de Heilige Geest in een antichristelijke wereld? Tweede punt. De Heilige Geest onderzoekt de versen 10 en 11. 10 en 11. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Nou, dat is best wel even lastig. Een lastige tekst. Ik denk als je hem zo leest, dat je denkt van, wat bedoelt Paulus hier nu eigenlijk mee? Nou, hij begint in vers 12 met een voorbeeld. Nee, vers 11. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Nou, wat bedoelt hij nu te zeggen? Laten we daar even mee beginnen. Dan wordt het vanzelf denk ik duidelijk. Ik zie jullie zitten hier. En jullie hebben allemaal jullie eigen gedachten. Jullie geest kent jullie eigen gedachten. Er kan een gedachte zijn. Fijn dat ik vanochtend hier in de dienst ben. Ik zie dat niet. Ik kan het niet van jullie gezicht aflezen dat je dat denkt. Maar je weet met je geest, dat denk ik. Dat weet ik van mezelf. Je kunt ook denken. Nou, hij heeft zijn eerste punt gehad. Het is 10 voor 11. Het wordt een latertje vanochtend. Dat kan. Dat kan. Dat kun je denken. Zie ik dat? Nou, wat te delen. Ja? Dus je zou ook kunnen zeggen, als je iemand op straat tegenkomt, dan heb je eigenlijk geen idee hoe die persoon in zijn vel zit. Of die nou een probleem heeft, of dat hij blij en gelukkig is. Dat weet je alleen maar als hij jou iets gaat vertellen over dat wat in hem of haar leeft. Nou, zo is het ook. Er wordt hier twee keer gesproken over God. Er wordt hier gesproken over de diepten van God. Vers 10 helemaal aan het einde. En er wordt hier gesproken over de dingen van God. En hoe leer je nu de diepten van God en de dingen van God? Hoe leer je die nu kennen? Nou, als je over God nadenkt, dan weet je nog niets over de dingen van God of de diepten van God. Daar moet nog iets voor gebeuren. Wie kan jou nou inleiden in de dingen van God en de diepten van God? De Heilige Geest. De Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die de dingen onderzoekt en die jou als het ware bekend maakt met de diepten van God. Nou, wat zijn dan die diepten van God? Dus dit hebben we, hè? Dus je weet als het ware niets van God, maar de Heilige Geest wil jouw zaken gaan vertellen over wie God ten diepste is. Dat is wat hij zegt hier. Dat is een rol, dat is een taak van de Heilige Geest. De Heilige Geest introduceert jou bij God, maar door de Heilige Geest leer je God steeds beter kennen. Nu ben ik midden in een gedeelte gestart. Ik ben gestart in vers 10 en dat begint met de woorden: aan ons echter heeft God het geopenbaard. Wat zou dat woordje het dan inhouden? God heeft zich bekend gemaakt. Wij kunnen God leren kennen door de Heilige Geest en hij heeft het bekend gemaakt. Heer, wat heeft u aan ons bekend gemaakt? Moet je eens kijken in de versen 7 en 8. 7 en 8. Daar staat: wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Here, de heerlijkheid, niet gekruisigd hebben. Nogmaals de vraag. God heeft het geopenbaard. Wat heeft hij laten zien aan ons? Wat totaal verborgen was. Zijn zoon, de Heer Jezus. Het heilsplan. Het heilsplan van God. Het heilsplan van God. Jezus Christus, zijn zoon, zou komen naar deze wereld. Zou sterven, zou opstaan, zou zitten aan de rechterhand van de Vader. Wachtende totdat hij uiteindelijk weer terug zou komen. Dat hele heilsplan was verborgen voor de mensen, maar is door God bekend geworden. En hoe kunnen wij dat leren kennen? Hoe kunnen wij dat leren kennen? Door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest. Zie hoe belangrijk de Heilige Geest is in het leven van ons. We leren de diepten van God, zijn heilsplan, en het steeds beter leren verstaan van wie God is, alleen maar door het werk van de Heilige Geest. Dat zie je trouwens ook in het leven van Paulus. Paulus die heeft in Romeinen hoofdstuk 9, 10 en 11 ergens over gesproken. Nou zijn jullie redelijke specialisten geworden op het gebied van Romeinen door de tijd heen. 9, 10 en 11, waar gaat het over? Heel goed, Israël. Dan heeft hij dat helemaal uit de doeken gedaan. En dan is Paulus wel zo verwonderd dat hij uiteindelijk gaat zeggen: o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als kennis van God, hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Als het ware heeft de Heilige Geest Paulus dingen laten zien die eerst nog verborgen waren, maar die duidelijk zijn geworden doordat de Heilige Geest hem als het ware, en dan ga ik het een beetje populair misschien zeggen, maar dan begrijp je het wel, als het ware heeft de Heilige Geest Paulus in het hart van God laten kijken. En Paulus is zo onder de indruk gekomen van wie God is, de diepten en de dingen van God. Nou, als je kijkt naar je geloofsleven, dan begint de werking van de Heilige Geest eerst door, nou, dat je weet, ik ben een zondaar, ik moet gered worden. Daarna zie je dat de Heilige Geest verder gaat in jouw leven en dat je ook gaat zeggen, ik ga dingen afleggen in mijn leven. Ik wil dingen gewoon niet meer doen in mijn leven. Maar er komt ook een fase in je leven dat je God wil leren kennen. Kennen. Hoe weet je dat? Nou, dat staat in 1 Johannes, staat dat. Dat is mooi. Dat je uiteindelijk door de werking van de Heilige Geest steeds meer de diepten, het hart van God, zijn vaderhart, leert kennen. Waar sta je? Als je nou kijkt naar de werking van de Heilige Geest. Nou, ik hoop dat je allemaal fase 1 sowieso hebt gehad. Zo van, ik ben een zondaar, maar dank u wel dat de Heer Jezus mijn zonde aan het kruis gestorven en opgestaan. Ik hoop dat er heel veel zijn die in ieder geval kunnen zeggen, ik wandel in fase 2. Ik wil zonde afleggen in mijn leven. Ik wil heilig en rein voor de Heer gaan kennen. Gaan leven. Maar ik hoop ook dat er mensen zullen zeggen, ik strek me uit naar de werking van de Heilige Geest. En ik wil de diepten van God leren kennen in mijn leven. Het is voor mij niet genoeg dat ik alleen maar weet mijn zonden zijn vergeven. Het is mij ook niet genoeg om te weten, ik ben een kind van God en ik wil dingen ook afleggen in mijn leven. Maar Heer, ik wil u leren kennen, zodat ik uiteindelijk ook steeds meer in mijn gebed en in mijn liederen kan zeggen, O diepte van rijkdom. Wat bent u toch groot. Wat bent u toch heilig. Wat bent u toch rechtvaardig. Ik mocht in het begin een klein beetje zien. Maar heren, door mijn wandel met u. Is de Heilige Geest gaan onderzoeken. En heeft hij mij dingen laten zien. Waardoor ik u steeds beter heb leren kennen. Is dat je leven? Is dat je verlangen? Om zo de Heilige Geest in je leven te laten werken. De Heilige Geest woont in je. Ja, ik zou haast zeggen. Maak er gebruik van. Ja, toch? Dan ben je toch niet tevreden. Dan wil je toch, als de Heilige Geest je de diepte van God wil laten zien. Dan strek je daar toch uit. Goed, dat is het tweede. De versen 10 en 11, waar de Heilige Geest ons openbaart als een geest die de dingen van God onderzoekt en geeft aan ons. Vers 13. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. De Heilige Geest is ons gegeven, zegt Paulus hier. Niet alleen dat je mag weten dat je verzegeld bent, dat de Heilige Geest in je woont. Niet alleen maar dat hij je de diepte laat zien, maar hij wil je ook zaken leren. Hij is de onderwijzer in jouw leven. Nou, is vanochtend nou je gebed geweest toen je hier naartoe kwam? Heer, wilt u met uw geest mij onderwijzen? Of ben je hier gekomen van, nou, we zullen het vanochtend maar weer zien. Dat kan. Maar het is niet een goede hartsgesteldheid. Want de Heilige Geest is in je, hebben we gezien. En wil de diepte laten zien. En hij is ook de onderwijzer van alles. Hij wil je inzicht geven. Nu zou je dat woordje onderwijzen of leren, kan je op twee manieren uitleggen. Ik ga ze allebei tegen jullie vertellen. De eerste is, de Heilige Geest is de leraar. Hij geeft jou inzicht door het lezen in het woord, geeft hij je inzicht, ga je dingen overdenken en ga je ook dingen begrijpen. Dat is een proces. Denk nou niet, nou, 1 Korinther 2, ga het eens lezen. Heer, wilt u mij door uw geest onderwijzen? En pats, boem, er komt me toch een verklaring van zoveel kantjes gelijk uit je gedachten. Nou, zo werkt dat niet. Kan, maar hoeft niet. Het kan ook zijn dat God je licht geeft over dat wat je op dat moment nodig hebt of aan kunt. En dat door die jaren heen je gaat zien. Jongen, nu lees ik hetzelfde gedeelte, maar de Heer laat me nu toch weer wat dieper zaken ontdekken die ik eerder nog niet gezien heb. En zo is de Heilige Geest met je aan het werk en is je aan het onderwijzen. Dat is het eerste, hoe het kan. Het tweede is, van het punt onderwijzen of leren is, dat je in afhankelijkheid en nederigheid ook die dingen mag leren, maar ook dat je ze toepast in je leven. De Heilige Geest is ook de geest die je laat toepassen in je leven. En ook als dingen moeilijk zijn, en als dingen als het ware tegenovergesteld zijn aan jouw leven, dan is het de Heilige Geest die jou de dingen laat zien, maar ook jou wil veranderen. Het is dus niet zo dat alleen maar leren is kennis opdoen, maar de Heilige Geest gaat een paar centimeter naar beneden en laat in jouw leven zien of dingen rechtgezet anders moeten, zodat het tot eer van Hem is, tot eer van God is. Tot het zichtbaar maken van de Heer Jezus. Dus Dus we moeten niet alles vanuit Gods woord een beetje zo gaan aanpassen dat het wel in mijn straatje past. Zo, dank u wel. Maar als je door het leren gaat zien dat dingen in jouw leven niet zijn hoe God het bedoeld heeft, dan is het de Heilige Geest ook die jou verder wil laten leren hoe je het ook moet veranderen in je leven. Is er ruimte voor de Heilige Geest om jou te onderwijzen? En dus niet alleen op grond van, ik ben het gaan verstaan wat er staat, maar ook dat je dan zegt, Heer, alstublieft, ik wil het ook echt veranderen in mijn leven. Wilt u met uw geest krachtig werken in mijn leven? Zodat ik meer tot eer van u zal zijn. Want we leven in oorlogstijd. Wat zeg je nou, Martin? We leven in oorlogsgebied. Toch? Dat hebben we toch helemaal aan het begin met elkaar gezegd. In een wereld die antichristelijk is, waar Christus weggedacht moet worden, waar Christus weggedrukt wordt, is het de Heilige Geest die ons wil onderwijzen, ons wil veranderen. Wat zou de wereld daarvan zeggen als wij veranderen? Wauw, zeg, moet je eens kijken. Nou, die zegt helemaal niet, wauw, zeg, moet je eens kijken. Niet zo goed bij mijn hoofd. Toch? Dat is de wereld waarin we leven. Maar we hebben een handboek, Gods woord, wat ons leidt, wat ons dicht bij de Here houdt in een antichristelijke wereld. Maar gelukkig, Gods woord is waarheid, volledig geïnspireerd door zijn geest. Ik hou me hier aan vast, ik wil het lezen, ik wil het verstaan en ik wil veranderen naar dat wat de Here laat zien vanuit zijn woord, wat de antichristelijke gedachte ook verder daarover is. Nou, dan ben je een heilssoldaat. Een soldaat van Christus. Onder de kracht van de Heilige Geest. Goed, laatste gedeelte. 14, 15 en 16. Daar zet hij eerst twee mensen tegenover elkaar. De natuurlijke mens en de geestelijke mens. De natuurlijke mens, er staat in het Grieks psychikosantropos. Psychikosantropos. Wat voor een woord herken je daarin? Ja, misschien zeg ik, herken er niks in, maar dat ligt aan mijn uitspraak. Peter. Psychi? Ja, de psyche, hè? Psyche, de ziel. De ziel. Je mag hier ook vertalen met de natuurlijke mens, dan mag je ook zeggen de zielse mens. De zielse mens. Een mens die zich, die zijn leven wordt bepaald door zijn ziel. Dat staat tegenover een geestelijk mens. Een geestelijk mens laat zich leiden door de Heilige Geest. Een natuurlijke mens, een zielse mens laat zich leiden door zijn lichaam, zijn gevoel en zijn verstand. Dat staat tegenover elkaar, zet hij dat hier. Een natuurlijke mens kent de geest van God niet. Waar een geestelijk mens geheel onder de leiding van de Heilige Geest staat, is de zielse mens afgesneden van de Heilige Geest en is hij geheel gericht op zijn eigen lichaam, zijn eigen gevoel en zijn eigen gedachten en denkt niet na over wat God ervan vindt. Sterker nog, dat heeft Paulus eerder gezegd, het is er, die hele gedachte over God en de Heer Jezus, dat is er één grote. Hoe zegt hij dat ervoor in 1 Korinthe? Dat is een dwaasheid. Dat is de zielse mens. Dat is een dwaasheid. Maar dat herken je denk ik wel als je met mensen praat die niet geloven. Die zeggen gewoon, God als vader, dwaasheid. De Heer Jezus, zijn zoon, gestorven. En de Heilige Geest in je. Komen ze helemaal niet klaar in hun gedachten. Dat landt helemaal niet vaak. Het is voor hun een dwaasheid. Nou, dat is de natuurlijke mens, afgesneden van de Heilige Geest. Terwijl hij dat zet tegenover de geestelijke mens die onder de leiding van de Heilige Geest zijn leven gaat. Die verzegeld is met de Heilige Geest, zoals we gezien hebben. Die de diepte van God leert kennen door de Heilige Geest. Die onderwezen wordt door de Heilige Geest. Dat is de geestelijke mens. En die ook een verlangen heeft die om uiteindelijk te gaan groeien. Want dat was ons laatste punt. De Heilige Geest laat gelovigen groeien. Hoe dan? Maar wij hebben de gedachten van Christus. De geestelijke mens onder de werking van de Heilige Geest heeft gedachten van de Heer Jezus Christus. God de Vader, de gedachten van God de Vader en de gedachten van Jezus Christus zijn één. Vader, Zoon. En die gedachten zijn in ons gekomen door de Heilige Geest, want dat is de drie-eenheid. En wij mogen gaan groeien naar die gedachten. Ons uitstrekken naar de werking van Gods Geest, waardoor we steeds meer aan de Heer Jezus gelijk worden. Maakt ons dat hoogmoedig? Nou, dat zegt hij hier in vers 16, het gedeelte daarvoor. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend dat hij hem zal onderrichten? Door de Heilige Geest in je, door de diepten van God te kennen en door je te laten onderwijzen door de Heilige Geest, kan je dan uiteindelijk zeggen, moet je mij eens zien? Nee, want we hebben alles ontvangen. Je bent er nog goed bij, broeder. Ontvangen. Want daar zijn we mee begonnen, vers 10. We hebben alles gekregen vanuit Gods genade. Maar we willen wel ons uitstrekken naar de werking van de Heilige Geest in ons leven. En op die manier de Heer Jezus, de gedachte van de Heer Jezus, steeds meer leidend te laten zijn voor ons leven. Heer, ik wil leren om te denken zoals u denkt. Heer, ik wil kijken met de ogen zoals u hebt gekeken hier op aarde. Heer, ik wil doen en dienen zoals u heeft gedaan hier op aarde. Ik wil, maar wij hebben de gedachten van Christus. Ik wil de gedachten van Christus, die door de Heilige Geest in mij is gekomen, laten werken in mijn leven. Heer, ik wil die ruimte aan uw geest geven in mijn leven. Zodat Jezus Christus groter en groter wordt in de tijd die u mij geeft hier op aarde. Albert die speelde net Vul mij opnieuw. Vul mij opnieuw. Is dat nu ons verlangen? Met eerste Pinksterdag 2017. Vul mij opnieuw. Niet om allerlei spectaculaire zaken. Maar zodat 1 Korinthe 2 vers 10 tot en met 16. Meer en meer zichtbaar gaat worden in mijn leven. Ik wil me laten onderwijzen vanuit uw woord. Ik wil de diepten van God leren kennen. En ik wil de gedachten van Jezus Christus machtig gaan worden in mijn leven. Heer, vul mij opnieuw. Amen. Laten we een moment hebben van stil en persoonlijk gebed. Amen. Ja, misschien ook wel mooi om dat lied te zingen, Albert, of niet? Vind je niet? Vind je niet mooi om dat lied te zingen? Vul mij opnieuw. Ik heb geen idee welk nummer het is, maar daar kunnen we wel achterkomen. Maurits, welk nummer is dat? Vul mij opnieuw. Opwekking? 343 hoor ik hier zeggen. Oh, is het een gokje of weet je het zeker, Peter? Bijna zeker, zegt Peter. 343. Wat vind jij, Maurits? Oh, je vindt niet zo heel veel, merk ik. Echt niet? 343. Ja, kent iedereen met de loop? Ja, jij trekt de gemeente er doorheen, Elle? Ja, als voorzangster? Goed, we gaan met elkaar zingen. Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, Heilige Geest. Vader in de hemel, als we dit zoals een gebed ook zingen. Heer, dan verlangen we ernaar dat uw geest steeds meer gaat werken in ons leven, in het gemeenteleven. Zodat u en uw zoon daarmee verheerlijkt worden. Vanochtend mochten we ook zien, Heer, dat de werking van uw geest niets te maken heeft met onze eigen ik. Of dat wat wij doen, of onze kracht, maar dat het alles te maken heeft met uzelf. En dat u tot uw doel komt in ons leven. Een leven wat we leven, Heren, in een wereld die ingefluisterd door de Satan, alles wat met u te maken heeft en met uw zoon, probeert weg te redeneren, weg te ruimen, op te bergen, weg te doen. En Heren, hier zijn we als gemeente. En willen wij tegen de antichristelijke teneur in ons laten leiden door uw geest. Jezus Christus belijden en dienen in ons leven. En de Heere God als Vader belijden. Heer, hier zijn we. En vul ons met uw geest. Heer, ik bid u dat in ieder van ons weet, ik ben een gered kind van God de Vader en Gods geest is in mij. Ik ben gewaarborgd. En als iemand daarover twijfelt, heren, dan bidden we om de werking van uw geest. Dat ze ontdekt worden aan hun zonde en zullen knielen bij het kruis en hun leven zullen overgeven aan de Heer Jezus Christus. Zodat ze verzegeld zijn vanaf dat moment met uw geest. En heren, we bidden u dat als we uw woord openen, overdenken in huis of in de gemeente, dat we de diepte van u leren kennen. Heer, dat we uw vaderhart steeds beter leren kennen in onze wandel met u. Dat we niet tevreden zijn met alleen maar mijn zonden zijn vergeven. Maar dat we vanuit die genade steeds meer leren wie u bent. O Heer, en we bidden u, onderwijs ons. Heer, dat we liefde hebben voor uw woord, maar ook tijd zullen vrijmaken door de week heen. Om ons te verdiepen in uw woord, zodat we steeds meer licht krijgen over wie u bent, hoe u zich laat zien vanuit de Bijbel. Heer, dat we wonen in uw woord. Dat de Bijbel het meest belangrijke boek is in ons leven. En dat Bijbellezen de meest belangrijke gebeurtenis is, heren, in ons leven. En dat we daardoor veranderd mogen worden. Naar het beeld en de gedachte van de Heer Jezus Christus. En zo bid ik, heren, als het Pinksterdag is, om een krachtige werking ook van uw geest in ons midden. Dat het niet weer blijft met, het was een mooie preek. Of welke gedachten we er ook over mogen hebben. Maar heren, dat we naar huis gaan. Met een diep verlangen om in deze wereld Jezus Christus te verhogen. En hem alle eer te geven in ons leven. Gaat u zo met ons mee. Geef ons een goede Pinksterdag. Wilt u zijn, heren, bij de mensen op de Pinksterconferentie. Heren, dat ze een goede tijd mogen hebben. Maar bovenal, Heer, dat het mag gaan om Jezus Christus als redder, verlosser en de Heer van het leven. Dat uw woord open mag gaan, Heer, in alle eerbied en nederigheid. Heer, en dat ze mogen opzien naar een heilig God. O Heer, doe een wonderlijk werk ook daar. We willen u ook nog zo bidden, wilt u ook zijn bij de jongeren? Heer, als zij voor sommigen, Heer, die nog een spannende tijd hebben, die in afwachting zijn van de examenuitslagen, wilt u ook hun rust en vrede geven, maar bovenal ook, Heer, als ze mogen slagen, dat de volgende stap die ze nemen, dat het ook een stap is waar ze van weten, God heeft die bevestigd. Het is Gods wil om deze stap te doen. Heer, wilt u hen daarin leiden, hoe jong ze ook zijn. Zodat ze, hoe jong ze ook zijn, mogen leren om uw wil te verstaan. Heer, gaat u zo met hen mee. Dank u wel, Heer, dat we zo gemeente met elkaar mogen zijn. Heer, we danken u voor wie u bent. En dank u wel, Heer, dat u ons wil gebruiken als uw instrumenten. We loven en we prijzen uw grote naam. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan staande het slotlied zingen. Johannes de Heer, 108. 108, Johannes de Heer. Daarna ontvangen jullie de zegen. De liefde van God de Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige werking van de Heilige Geest, zij met jullie allen. Amen.